God zegen. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Wat er verder volgt, Psalm 72, vers 6. Gemeente, belijden we ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarna Psalm 42 vers 1. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. 42 vers 1. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Je hebt mooi meegezongen, je zit heel dicht bij me. He? Laten we samen bidden. Heere almachtige God, zo komen we samen in de kerk vanavond en ook thuis luisteren we mee. Verenigd rondom het geopende woord. Heere, wat een wonder is dat, dat u ons bewaard en gespaard hebt. Het leven gaf, het leven spaarde en dat we uw woord mogen horen. Het is aan het begin van de nieuwe week. Heere, wil krachtig spreken door uw woord in ons hart. Wil door uw Heilige Geest zo ons hart aanraken. Voor het eerst of opnieuw. Dat we niemand anders zien dan u, de Heer Jezus Christus alleen. Heere, we danken u dat er jonge mensen in de kerk mogen zijn. En kinderen en ouderen. Wil vooral in hun leven, zo aan het begin van hun leven. Als ze in de kracht van hun leven zijn. Heere, zo vervullen met uw geest. Dat we u volgen. En dat doen wat u van ons vraagt. Heer, dat we u nodig hebben. In de afhankelijkheid van uw leven. O Heer, u weet hoe we gekomen zijn of thuis meeluisteren. U weet hoe of we het zwaar hebben en lijden in ons leven. Of met blijdschap en vreugde mogen zien op dat wat u geeft. En de zegeningen van u mogen ervaren. Heer, wil moed geven. Ook in deze tijd, nu we niet zo bij elkaar kunnen komen met de hele gemeente. Wil toch geven, Heere, dat die corona zo op een gegeven moment weg is. En we gewoon weer met z'n allen naar de kerk kunnen. Om uw naam groot te maken. Samen te zingen en te bidden tot eer van u. Heere, wil de duivel wegjagen. Als we vanavond bezig zijn met uw woord. Dat woord zo door mag dringen in ons hart. Dat we het niet los kunnen laten. Dat we ons verwonderen, Heere, over uw grote liefde, uw grote trouw. Dat u genadig wil zijn voor slechte mensen. Heere, vergeef onze zonden. Onze zonden die veel zijn en groot zijn. We kunnen nooit in eigen kracht tot u komen. Maar Heer, u komt tot ons. En dat is het wonder. Dat u komt met die vergevende liefde. O Heere, wat is uw zondaarsliefde groot. Dat uw Zoon liet sterven, opdat wij behouden kunnen worden. Doe dat met een ieder. Wees zo met ons, hier in de kerk of thuis. Tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Als wij de Bijbel zullen lezen, Heere, doe onze ogen en harten wijd open. En onze oren. Dat we het zien en horen. En dat het zo vrucht voortbrengt van geloof en bekering. Dat smeken we van u. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan drie gedeelten lezen. Uit Genesis 2, Lucas 22 en Openbaring 2. Genesis 2, Lucas 22 en Openbaringen 2. Jonge mensen, wat steeds terugkomt is de hof, steeds een hof en steeds wat daar gebeurt rondom een tuin zou je kunnen zeggen. Genesis 2, vanaf vers 7. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde. En in zijn neusgaten geblazen, de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Ook had de Heere God een hof geplant in Ede tegen het oosten en hij stelde al daar een mens die hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen. En de boom des levens in het midden van de hof en de boom der kennis des goeds en des kwaads. En de rivier was voortgaande uit Ede om deze hof te bewateren en werd vandaar verdeeld en werd tot vier hoofden. De naam der eerste rivier is Pison. Deze is het die het ganse land van Uvilla omloopt waar het goud is. En het goud van het land is goed. Daar is ook Bedola en de steen Sardonyx. En de naam der tweede rivier is Gihon. Deze is het die het ganse land Kus omloopt. En de naam der derde rivier is Hidekel. Deze is gaande naar het oosten van Asser. En de vierde rivier is de Frat. Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Ede om die te bouwen en die te bewaren. En de Heere gebood de mens, zeggende, van alle boom deze hof zult u vrij eten, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Lucas 22, vanaf vers 39. Lucas 22, vanaf 39. En uitgaande vertrok hij gelijk hij gewoon was, de heer Jezus, naar de Olijfberg, en hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zei hij tot hen, bid, dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad. Zeggende, Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen? Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloed die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zei tot hen, wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, ziet daar een schare, en een van de twaalven, die genaamd was Judas, ging hem voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. Openbaring 2, vanaf vers 1. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werk en uw arbeid en uw lijdzaamheid, dat gij de kwade niet kunt dragen. En dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat ze apostelen zijn en ze zijn het niet, en hebt ze leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld. En gij hebt om mijns naams wil gearbeid, en zijt niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft die horen, wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven, te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Amen. Gemeente, voordat wij gaan luisteren naar Gods woord, gaan we eerst nog zingen. 73 vers 1. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vreest. 73 vers 1. Ik heb nog een afkondiging voor u. Er zijn twee collecten die bij de uitgang zijn. En dan zijn er twee diensten volgende week zondag de Evolente. Om 10:00 dominee Molenaar uit Lunteren. En om 6:30 dominee Baan uit Veenendaal. We gaan zingen 73 vers 1. gemeente, de tekst vanavond uit Lucas 22, vers 44. En in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger. Gemeente, jonge mensen, we staan vanavond stil bij vier tijdmomenten. De eerste, het begin, het jaar 0, Genesis 1. En God zag al wat hij gemaakt had. En ziet, het was zeer goed. Het was het avond geweest, een morgen geweest, de zesde dag. Vanuit het Hebreeuws, zie. Zo duidelijk, zegt de Heer, kijk nou eens wat er is. Het is zeer goed, zo goed. Ja, nou rust de Heer van zijn werk. Zoals de schepping. En dan staat er in vers 7, hoofdstuk 2, en de Heere God had de mens geformeerd, de mens zo met zijn handen geformeerd uit het stof van de aardbodem, en in zijn neusgaten geblazen, de adem des levens, en alzo werd de mens tot een levende ziel. Dan zien we de Heere, de mens, zo voor onze ogen zien we die mens ontstaan. Het werk van Gods handen. En dan blaast de Heere die levensadem in die mens. Wij ademen, u en ik, we leven. Die adem die God ons kan geven. Die schitterende mensen, Adam en Eva. Het toonbeeld van Gods schepping dan. Die mensen die geschapen zijn naar Gods beeld. En het wordt nog mooier. Dan staat er in hoofdstuk 2 vers 8. En de Heer had een hof geplant in Eden. Tegen het oosten, en daar stelt hij die mens die hij geformeerd heeft. Dus met Gods eigen handen vormt hij dat paradijs. En hij brengt Adam, hij brengt de mens, in het Hebreeuws staat Ha-Adam, Adam en Eva in het paradijs. Ziet u het voor u? Dat schitterende paradijs, met die prachtige bomen, en dan die mooie mensen die de Heere daar brengt. De Heere God die allerlei bomen laat groeien in dat paradijs. Die prachtige vruchtenbomen. Met die heerlijke vruchten eraan. Zo begeerenswaardig. En dan twee bomen worden specifiek genoemd. De boom des levens. In het midden van de hof. En de boom van de kennis goed en kwaad. En die prachtige rivier, de Pison, stroomt er doorheen. Water voor het paradijs, dat er water is voor die bomen en die planten en de beesten. En de Heere God nam de mens, die beide mensen, en zet ze in de hof van Eden. En ze moeten het paradijs bewerken en onderhouden, Adam en Eva naast hem. En de Heere is heel duidelijk. Overal mag je van eten. Die prachtige bomen, je mag overal aanzitten. Al die vruchten mag je pakken, zoveel je wilt. Maar één ding moet je niet doen. Van de boom, de kennis des goeds en des kwaads, zult u niet eten. Als u daarvan eet, zult gij de dood sterven. Duidelijker kan toch niet? Al die bomen mag, maar die boom, daar moet je vanaf blijven. Luisteren ze, gemeente? Nee. Ze komen in opstand tegen God. Zouden ze naar de hemel hebben gekeken toen ze die vrucht namen? Toen Eva die vrucht zo van die boom plukte. Denkt u dat ze naar boven keek? Moet je trouwens doen. Als je wil zondigen, voor je zonde, kijk je gewoon naar boven. Net voor je gaat roddelen, moet je even kijken. Ja, die Heer hoort het, laat maar even kijken. Voordat ik ga vloeken, laat ik eens kijken. De Heer in de hemel ziet het. Of waren die ogen van Eva gericht, alleen gericht op die slang, alleen gericht op die vrucht die ze wilde afplukken? De vrouw zag dat de boom goed was. Een lust voor het oog. Een schitterende boom, schitterende vruchten. Zo begeerlijk om verstandig te maken. En ze nam en ze at en ze gaf Adam die vrucht en die at ook. En dan zien ze gelijk het gevolg van de zonde, die beide mensen die God geschapen heeft. Hun ogen worden geopend en ze zien dat ze naakt zijn. Nou, dat weten we nog, toch? Onbedekt voor God. je hart onbedekt en je verstand onbedekt, zondaar voor God. En het gevolg van de zonde, vrees. Angst. Adam hoort God komen en ze verstoppen zich. Ja, waarom? Wat moeten ze nou zeggen tegen de Heere? Ik hoor uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt en ik verborg me. Die mensen die zo met God leefden. En dan toch, de Heer ziet die mensen staan, hij weet dat ze gezondigd hebben, hij weet dat ze gaan sterven. En toch zegt de Heer die moederbelofte, ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouwen. Tussen uw zaad en haar zaad naar. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het te verzenen vermorzelen in het paradijs. Wie gaat dat doen? Die strijd met de duivel, met de slang, de Heer Jezus. De Zoon van God. Jezus Christus, de Messias, zal komen. Ja, maar de straf volgt ook. Die beide mensen hebben gegeten. De straf op de zonde. Zwaar lijden. Moeite. Pijn in het kinderen krijgen, in het werken. In het bewerken van de aarde. Je hele leven lang. Wat een ellende is er niet in de wereld. Toch? Hoef je niet oud voor te zijn. Je wordt al gepest op school en dan kun je niet meekomen en op je werk is het niet beter. En wat is het moeilijk om kinderen te krijgen. En dan hoef je maar ziek te worden met een ziekte of een chronische ziekte of psychische nood. En je ziet geen licht meer aan en er is ook geen uitzicht meer. Zwaar lijden. En nog een straf, de dood. We zullen allemaal sterven. Want gij zijt stof en tot stof zult gij wederkeren. En dan moeten ze ook nog het paradijs uit. Jonge mensen, zie je het? Uit dat paradijs. En er komen twee cherubs van die engelen met zwaarden. En die bewaken de ingang van het paradijs. De weg naar de boom des levens wordt afgesloten. Adam en Eva verdreven uit het paradijs en wij hier in Haastrecht hebben er nog steeds de gevolgen van de zonde, hebben wij ermee te maken, toch? Het tweede tijdmoment. 4000 jaar later. Matthäus 26. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. De Heer Jezus, met zijn 11 discipelen. Hij verlaat Jeruzalem als een vrij man en zijn discipel achter hem aan. Naar de Olijfberg. Die berg zo dicht bij Jeruzalem. Die berg die zo op Jeruzalem ziet. Die berg waar de hof van Gethsemane is. De Heer Jezus die gaat bidden tot zijn vader. En ze kwamen in een plaats, schrijft Marcus, genaamd Gethsemane. Gethsemane, dat betekent oliepers. Dat betekent geperst worden. Gethsemane, daar stonden die olijfbomen. Met die olijven die eraan hingen, die als ze rijp waren geperst werden voor olijfolie. Daar. Dan kun je terugtrekken uit Jeruzalem. Ziet u de Heer Jezus lopen? De tweede Adam. De Zoon des mensen. Weer in een hof, weer in een tuin. Maar het is niet meer het paradijs. God bracht Adam in het paradijs met Eva. Weet u nog, dat zei ik net. Zonder zonde. God brengt de tweede Adam in het hof, in de tuin in Gethsemane. En Jezus is ook zonder zonde. Zo'n groot verschil en zo'n grote overeenkomst. Het verschil, Adam zondigde en werd zondaar. Jezus niet. De duivel heeft Adam overwonnen. Maar Jezus heeft de duivel overwonnen. En wat zijn de overeenkomsten dan? Beide zijn mens. Adam en Jezus als tweede Adam. Volkomen mens. De Heer Jezus Christus. God ziet ze beide als zondaar. De tweede overeenkomst. Adam in het paradijs. God zag dat hij zondigde met Eva van die vrucht. En hij ziet zijn zoon. En de Heer Jezus Christus draagt de zonde van andere mensen. Niet van zichzelf. Beiden moeten ze sterven. Adam naar het paradijs als straf. En Jezus moet sterven als redder. En dat wat God beloofd had, wordt vervuld. De Heer Jezus is gekomen als een vervulling van de moederbelofte. Gods antwoord op de zonde. Op de hopeloosheid van onze situatie. Ja toch? Want we gaan verloren als er niets gebeurt. Matteüs 22, de straf. De koning zegt tegen zijn dienaars, die man die zonder bruiloftsveter zit, bindt zijn handen en zijn voeten, neemt hem weg en werpt hem in de buitenste duisternis, waar wening en knersing der tanden is. De hel, gemeente. Daar kom je als zondaar, als je niet gelooft in de Jezus Christus. En om ons daarvan te bevrijden, gaat de Heer Jezus Christus nu in die hof van Gethsemane. Om ons daarvan te verlossen, laat God de Vader zijn Zoon straks daar zo lijden in Gethsemane. Opdat u bevrijd wordt van de zonde, van de eeuwige dood. Zie de Heer Jezus lopen? Met zijn 11 discipelen achter hem. Behalve Judas, want die is al bezig om de Heer Jezus te verraden. Die gaat de andere kant op. Die weet dat ze naar de hof van Gethsemane gaan. Die haalt die mens al op. En dan komt de Heer Jezus daar bij die plaats in Gethsemane. Zo eenvoudig, een korte zin. Bid dat gij niet in verzoeking komt. Bidden, zegt de Heer tegen zijn volgelingen. Anders word je verzocht straks. Gekomen in Gethsemane. Heel opvallend, datzelfde woord in het Grieks staat ook in Filippenzen 2 vers 7. Daar staat, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, is de mensen gelijk geworden. Ziet u het voor u? De Zoon van God wordt lager dan de mensen. Die loopt er als een slaaf, als een knecht bij, opdat jij behouden wordt. God ziet dat uit de hemel. Die ziet zijn eigen Zoon daar in het paradijs. Die ziet dat de Zoon des mensen, dat zijn Zoon, zijn enige geboren Zoon, zich zo diep vernedert, opdat u zalig wordt. Volgt u de Heer Jezus? Of gaat u verloren? Zijn uw zonden vergeven? Of weet u het niet? Bekeert u zich van uw zondige wegen? Of ga je vrolijk verder in de zonde? Of mag u weten, door het geloof in de Jezus Christus volg ik hem? Als u hem nou niet kent, gemeente, jonge mensen, dan ga je toch niet door met je leven? Je gaat toch niet gewoon door alsof er geen eeuwigheid is en geen hel is en geen hemel is? Als God dit doet, ziet u de Jezus daar in gedachten in die hof van Gethsemane lopen voor u? Matthäus en Marcus schrijven meer over de opdracht van de Jezus. Marcus schrijft, en neemt Petrus en Jacobus en Johannes mee. Moet je horen wat er dan staat. En begon verbaasd en zeer beangst te worden. Je kan het ook vertalen, gealarmeerd, zeer gestrest, diep bezorgd. Matthäus schrijft, de Heer Jezus gaat naar een plaats, Gethsemane, en zegt tegen zijn discipelen, zit neder tot ik daarheen ga. En die drie gaan mee. En dan begint hij droevig en zeer beangst te worden. En de Heer Jezus zegt het ook. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier, waak met mij. Zeer verdrietig. Zo verdrietig in de ziel van de Heer Jezus. Bedroefd tot de dood toe. Met het lijden van de Heer Jezus geen schijnverhaal. De Heer Jezus heeft het vreselijk zwaar. En de Heer Jezus is vreselijk beangst. Wie was dat ook? Weet u nog? Adam. Ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt. Ik heb gezondigd. Adam had net gezondigd en werd bevreesd. De Heer Jezus heeft niet gezondigd. En toch is hij zo beangst, zo bevreesd. Waarom eigenlijk? De wet veroordeelt hem toch niet? Nee, zeker niet, gemeente. Maar Jezus loopt daar namens de eerste Adam. De Heer Jezus loopt daar namens zondaren. De Heer Jezus loopt daar, hij moet daar namens u lopen. Hij loopt met de zonde van anderen op zijn rug. Van u. Mag je weten, de Heer Jezus loopt daar namens mij. Kijk, hij heeft weer een andere lijdenstijd. Anders zijn het altijd van die verhalen die je al lang kent. loopt, Heer Jezus, de naam is jou. Is het niet heel opvallend? Is het niet heel vreemd, gemeente? Dat de Heer Jezus zo bang is, zo bevreesd is, zo verdriet heeft. En dat wij gewoon doorleven alsof we geen vrees hebben. Dat je bij je goede verstand bent. En je hebt thuis, je moet thuis eens die Bijbels op een stapel leggen. Gewoon eens voor de interessantheid. Alle Bijbels die je hebt, leg gewoon eens op een stapel. Nou, misschien wel zo'n stapel. 10 Bijbels of 15 Bijbels. Gelooft u wat erin staat? Gelooft u dat erin staat dat als u niet gelooft dat u verloren gaat? En u leeft gewoon door zonder vrees? Hoe kan dat nou? Als je zinnig nadenkt over de zonde die je doet, hoe kun je dan doorleven zonder vrees? Adam begrijpt het. De Heer Jezus, de tweede Adam, begrijpt het. Want we krijgen te maken met een rechtvaardig God, wat bedoel ik? Een God die je zal straffen als je onbekeerd blijft. Een God die je zal straffen voor de overtreding die we gedaan hebben. Een God die precies weet wat we gedaan hebben en ziet wat we doen. Paulus schrijft in Romeinen 2, de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders, die zullen gerechtvaardigd worden. En dat doen we nou juist niet, we gaan door met zondigen, toch? Rechtvaardig door onze eigen werken worden we niet, dat weten we ook. En we herkennen de 10 geboden, die hebt u vanmorgen gehoord. Hebt u ze gehouden van de week? Hebt u God lief boven alles? Leeft u tot eer van God en je naaste zo lief als jezelf? We voelen toch onze onvolkomenheid? Zou je dan geen vrees krijgen? Het wachtwoord van de hervormers, misschien ken je het. Jonge mensen, als je het niet kent, moet je het opzoeken. Wachtwoord van de hervormers, McChane. Zo'n gedicht die moet je eigenlijk uit je hoofd leren. Eens was ik een vreemdeling. Voor God en mijn hart, ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet mijn ziel, hoe doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Zoveel mensen in de kerk, zoveel mensen met een Bijbel. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Als je de Heer Jezus ontmoet deze week, kunt u dan verschijnen voor God? Mag je dan zeggen, Heere, ik ben rechtvaardig door het geloof in de Heer Jezus Christus? Of sta je daar met je mond dicht? Niks kan je zeggen, niks weet je. De Heer Jezus ken je niet als je persoonlijke borgenmiddelaar. Dat kan niet, want dan sta je met je handen leeg voor de Heere God. Dan zal de Heer zeggen, je zat daar toch in Haastrecht in de kerk? Heb je dat niet gehoord? Heb je mijn woord niet gelezen? Wist je niet dat je niet rechtvaardig voor mij bent? Wist je niet dat je moest geloven in de Heer Jezus Christus? Weet je wat de Heer Jezus weet? Wat er staat in Jesaja 53. Waarlijk. Hij heeft onze krankheden, onze ziekte op zich genomen. En onze smarten, ons leed heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. En het wordt nog erger. En gelijk de reden om onze overtredingen, om onze ongerechtigheden, is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hoort u wat ik lees? Jonge mensen, moet je eens voorstellen. De Jezus daar staat, die als het ware in elkaar geslagen wordt, gestraft wordt voor jouw zonde. De Heer Jezus die aan dat kruis gespijkerd wordt, opdat jij er nooit aan hoeft gespijkerd te worden. De Heer Jezus die gekomen is om de straf te dragen, om u te verlossen van de zonde. Om u de vrede te brengen. Als je geen vrede hebt, dan weet je dat. Als je flink ruzie maakt met een ander, dan voel je dat van binnen. Dan wil je die niet zien, die ander. Dan, als je daaraan denkt, dan word je onrustig van binnen, toch? In een huwelijk is dat zo, en met je kinderen is dat zo, en met de buur is dat zo. Als je erg gezondigd hebt, kun je er ook vreselijk last van hebben. Ik ontmoet mensen in het pastoraat, die zijn 80, en die hebben een zonde gedaan toen ze 15 waren, of 20 waren, of 30 waren, en die worstelen met die zonde. Vreemd gegaan of zo, iets wat niemand weet. Snap je zoiets? Maar ze hebben geen vrede. Ik was pas bij een mevrouw, die had haar hele leven lekker geleefd, veel geld verdiend. Alleen maar om geld te verdienen. Ik zei, nou, u bent aan het eind van uw leven gekomen, want ze zat in zo'n bejaardenhuis, echt aan het eind van haar leven. Ik zeg, en nu? Ja, zegt ze, ik wacht op dat laatste moment. Ik zeg, en dan? Ja, dan ontmoet ik hem. Ik zeg, kan u hem ontmoeten? Maar dat kon ze nog niet. Gemeente, hoe kan dat nou? en je 80 jaar geleefd en dan kan je de Heer niet ontmoeten. Hoe kan dat nou als je al die dingen weet? De vrede brengen. De Heer wil die onvrede wegnemen. De Heer wil verzoenen. De Heer wil je zonde vergeven. De Heer wil vrede schenken in je hart. Dan zou je dat niet willen, jonge mensen. De straf weg, verlost, vrede, natuurlijk. En als hij aan die plaats gekomen was, zei hij tegen zijn discipelen, bid dat u niet in verzoeking komt, want de duivel probeert je te laten struikelen. De duivel wil dat Jezus faalt. De duivel wil niet dat de Heer Jezus sterft voor de zonde. Blijf nou bidden, zegt de Heer Jezus. Geen advies, een duidelijke opdracht. Precies hetzelfde woord in het Grieks staat en ook in Lucas 6. Zegent degene die u vervloeken. En bid voor degene die u geweld aandoen. Bidden voor mensen die je geweld aandoen. Die in je gezicht slaan omdat je christelijk bent. De Heer Jezus zal het laten zien straks als voorbeeld. Datzelfde woord staat ook in de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Bid zonder ophouden. De christelijke gemeente moet bidden. Zij die de Jezus Christus volgen moeten bidden, zonder ophouden. Dag en nacht, zegt de Heer. Meer bidden met de pet op dan met de pet af. Bidden tot de Heer. En dan zien we dat diepe lijden van de Heer Jezus Christus. We staan erbij. We kijken ernaar. Naar die hof van Gethsemane. Wat doet de Heer Jezus? Hij verwijdert zich van die discipelen van hem met een steenworp. Kinderen, dan gooit hij, als je een steen zou gooien, zover je een steen kan gooien, zover loopt de Heer Jezus verder. En dan knielt hij en dan bidt hij. Hetzelfde wat de discipelen moeten doen, doet de Heer Jezus. Hetzelfde wat de discipelen moeten doen, moeten wij ook doen. In het lijden, in de grote nood van ons leven. Bidden. Wat moet je doen als je een vreselijk lijden hebt? Het voorbeeld van de meester vol. Wat moet je doen als je vreselijk verzocht wordt door de duivel? Bidden. Ze zien de Heer Jezus knielen en bidden. In de eenzaamheid, in de rust, waar moet je bidden? Oh, zo duidelijk. De Heer Jezus is zo duidelijk. Matthäus 6. Wanneer u bidt, gaat in uw binnenkamer, in je slaapkamer, op zolder. En de deur gesloten hebbende, bid uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgene ziet, de Heer ziet je wellicht op de zolder, in je slaapkamer. Je moeder niet, maar de Heer wel, zal het u in het openbaar vergelden. Jezus bidt in de beproeving, in de ellende, in de nood. En we horen ook waarvoor die bidt. Had tegen zijn discipelen gezegd, pas op de beproeving. Ja, begrijpt u? Als je lijdt, gemeente, als je het verschrikkelijk moeilijk hebt in dit leven, wat zou je zomaar opstandig kunnen worden tegen de Heer? Nee, tegen de Heer zegt, Heer, wat doet u in mijn leven? Alles wordt van bij mijn handen afgebroken. Mijn werk, mijn zaak blijft niet bestaan. Ik ben er zo druk mee geweest. Heer, ik ben zo ziek, ik heb zo'n zwak lichaam, zo'n zwakke psyche. Opstandig tegen de Heer. Het is niet zo vreemd. De Heer Jezus niet. De Heer Jezus bidt. Vader, mag die drinkbeker, mag die aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Kijk, gemeente, dat is het verschil. Als je op de Heer Jezus lijkt, dan mag je bidden in je lijden. Als je het zwaar hebt, als je het moeilijk hebt, natuurlijk, dan moet je bidden. O Heere, neem het toch weg van me. Heere, wilt u toch beterschap geven? Heere, wil die doorn uit mijn vlees weghalen? Heere, ik breng het bij u. Maar u wil geschieden, Heer. Als u het nodig vindt voor mijn leven, als u het nodig vindt, is het goed. Weet u wel, de drinkbeker met heilig avondmaal? Heer Jezus die drinkbeker neemt. Kinderen, dat weet je wel. Dat zal hier wel niet anders zijn. Jullie hebben verleden week avondmaal gehad. Dan zie je hoe de dominee die rode wijn in die beker giet. Die rode wijn, net het lijkt op het bloed van de Heer Jezus. En de Heer Jezus heeft als het ware daar in Gethsemane die beker in zijn hand. O vader, neem die beker toch weg. Maar het gebeurt niet. Nee, die beker vult zich al met het bloed van de Heer Jezus. En zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloed die op de aarde afliep. Intens, lichamelijk, geestelijk lijden. Ik heb gelezen, ergens las ik dat kan leiden tot bloedvaatjes die dan springen en dan komt dat bloed erbij. Misschien was zoiets, maar de Bijbel zegt dat niet, dus ik verdiep me daar verder niet in. Maar in ieder geval is het duidelijk dat ze het zweet, dat druppelt vanwege dat grote lijden. En het lijkt net op grote druppelen bloed. Zijn gezicht is besmeerd met dat bloed, zou je zeggen. En wat gebeurt er? De Heer Jezus is in zware strijd en het wordt alleen maar erger. En dan bidt hij nog ernstiger. In zielenstrijd. De Heer Jezus bidt nog vuriger. Je moet niet ophouden met bidden als de Heer niet luistert. Ja, hij luistert wel. Als de Heer je gebed niet verhoort, nog vuriger bidden. De Engelse King James vertaling vertaalt het met en in zware pijn zijnde. Het Griekse woord agonia, agony in het Engels, pijn. In zware pijn zijnde. De Heer weet het wel als we bidden, gemeente. Hij is een hoge priester die medelijden heeft met zijn kinderen. Psalm 72. Behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Ik kan niets meer. Zal hij ten redder zijn? Maar God redt zijn eigen zoon niet. Waarom niet? Opdat u behouden kan worden. Opdat jij behouden kan worden. Opdat u of jij zal zingen. Psalm 73, ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. O Heere, wat houd ik van u? Omdat u mijn rechterhand wou vatten. U zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij ertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid, Heer, ik zal bij u zijn in de hemel. Op uw tijd. Dat verdient Heer Jezus door zijn gehoorzaamheid. Dat verdient de Heer Jezus door zijn lijden. Dat wil hij gratis geven hier aan mensen in Haastrecht. Die het niet verdienen. Die zonder hem verloren gaan. Die zonder hem verloren zijn. Dat wil hij verdienen voor Adam die in het paradijs zondigde. Paulus schrijft aan de Romeinen in hoofdstuk 5. Maar goed luisteren. Doch niet gelijk de misdaad. Alzo is ook de genadegift. O, de zonde is groot, zegt Paulus. Maar let eens op de genade. Indien door de misdaad van één, Adam, zonde, vele gestorven zijn. Zo is veel meer de genade Gods. En door de genade die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Paulus zegt, let er nou eens op. Adam zondigde en al die mensen stierven. Maar de Heer Jezus Christus is gehoorzaam. En wat is er een overvloed van genade. Is er niet genoeg genade voor uw zonde? Nou, dat staat hier niet, gemeente. U moet niet straks voor de troon van de Heere God staan, jonge mensen. U moet niet voor de troon van God staan met lege handen. En dan zegt de Heere, heb je geloofd in mijn zoon? Nee, u wilde mij niet genadig zijn, Heere. De Heer heeft alleen dit vers voor te lezen. En de Heer zal tegen je zeggen, weet je nog, in Haastrecht, in de kerk? De genade van één mens, Jezus Christus, is overvloedig geweest. Over velen, niet over een paar mensen. Niet over drie mensen. Nee, weet u hoeveel mensen er staan te juichen voor Gods troon? Weet u over hoeveel mensen de genade van God overvloedig is geweest? Die kun je niet tellen, dat staat in de openbaring. Zoveel mensen geloven in de Heer Jezus Christus. Zoveel mensen mogen spreken van die genade van God. Ontelbaar veel. Maar je moet er wel bij staan. Daarvoor leidt de Heer Jezus Christus zo zwaar in Gethsemane, om ons terug te kunnen brengen in het paradijs. Daarvoor leidt de Heer Jezus Christus, opdat zijn vader genadig kan zijn. En een zware strijd zijnde, dat hij des te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote druppelbloed. Ziet u de Heer Jezus liggen, gemeente? Op zijn knieën? Was zijn vader hem vergeten? Nee, natuurlijk niet. Had zijn vader het gebed niet gehoord? Hij ligt zo vurig te bidden. Natuurlijk wel. Maar waarom doet God dan niets? Waarom neemt God dat zware lijden niet weg van zijn zoon? Heel eenvoudig. Opdat u en ik niet zo hoeven te lijden. Maar als je Jezus Christus niet kent, dan zul je zo lijden. Tot in eeuwigheid. De Heere God wil dat je zalig wordt. De Heere God wil je zonde vergeven. De Heere God wil je genadig zijn. Hij stuurt zijn liefste wat hij heeft, zijn zoon. Ik zat dat net zo te bekijken, u misschien ook wel. Die zo'n jochie bij zijn vader zitten, toch? Maar nou eens voorstellen. Dat je zo'n kind wegscheurt om hem te laten sterven. Nou, die vader die verdedigde met hand en tand. God zond zijn enige geboren zoon opdat u behouden wordt. Opdat u niet dat zware lijden moet ondergaan. God is er wel in het lijden bij de Heer Jezus. Hij hoort het gebed wel. Hij ziet zijn zoon wel lijden, gemeente. God neemt dat lijden niet weg. Doet de Heer er niets dan? Lucas 22, vers 43. God stuurt een engel. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. God stuurt een bode uit de hemel. De Heere God versterkt zijn kinderen in het lijden, ook op aarde. Wonderlijk vind ik dat in pastoraat. Dat mensen zo er tegenop hebben gezien wat er kan gebeuren met ziekte, of met sterven, of met iets anders. En dan geeft de Heere kracht in, bij ons in de gemeente in Oldebroek, een vader en moeder. Stonden pas aan het graf, ze lagen op hun knieën een kindje in het graf te leggen. Het kindje was net geboren, nog niet voldragen in de moederschoot, maar groot genoeg dat iedereen het kon zien. Het was echt al een kindje, heel veel weken al. En de Heer gaf zoveel kracht. En toen mochten ze samen, die vader en moeder, knielen bij het graf om het zo in het graf te leggen. We mochten zingen bij dat in de dienst ervoor. En de Heer gaf rust en vrede. Kijk dat. Dan stuurt de Heer een engel om zijn kinderen te ondersteunen. Een engel, zegt u? De Heer ondersteunt zijn kinderen. Want het is dezelfde God en de Heer stuurt nog steeds die engelen. Ook soms weten we geen eens dat het een engel is, maar de Heer zorgt. Maar weet u wat het vers is dat erop volgt, als die engel er is geweest om de Heer Jezus te versterken? En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote druppel bloed die op de aarde afliepen. Al is die engel er geweest, het lijden wordt alleen maar zwaarder. De Heer Jezus moet lijden. Ziet u hem lijden, gemeente? Lijdt hij voor u? En dan staat de Heer Jezus op. Heeft hij gebeden tot zijn vader. En dan komt hij bij de discipelen. En dan zijn de discipelen heel hard aan het bidden. Ook heel vurig aan het bidden. En ze hebben hem in de gaten gehouden. En ze zijn allemaal bezig met zo'n gebed voor de Heer Jezus. Maar dat lezen we niet. Nee, dat staat er helemaal niet. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. Ze hebben de Heer Jezus niet in de gaten gehouden. Ze zagen dat hij zo beangst was. Ze hebben hem zien knielen. Ze hebben misschien zelfs wat bloed op zijn gezicht gezien. En ze zijn in slaap gevallen. Moet je ook denken aan Jesaja 63? Ik heb de pers alleen getreden. Weet u wel, Gethsemane, die pers, olijvenpers, wijnpers. En er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn. Niemand die mij hielp, staat er. Niemand die mij ondersteunde. Nee, niemand. De Heer Jezus alleen. En dan wil de Heer Jezus ervoor zorgen dat u zo niet hoeft te lijden. Maar dan moet je wel weten, geborgen zij zijn in de handen van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus die bezig is met de overwinning over de vijand, over de duivel. De Heer Jezus die aan het betalen is voor de zonde van mensen. De Heer Jezus die dat aan het corrigeren is wat in het paradijs verkeerd ging. Het avondmaalsformulier, u hebt vorige week gehoord. Zijn gehoorzaamheid aan de wet van God. Hij heeft de gerechtigheid voor ons vervuld. Dat wat wij niet konden doen. Doordat hij door de last van onze zonde en Gods toorn en Gethsemane zweet als bloed uitperste. Die last van de zonde drukt op de schouders van de Heer Jezus Christus. Het perst hem als het ware zo hard dat het bloed uit zijn poriën komt. Het avondmaalsformulier zegt, hij werd gebonden opdat hij ons zou ombinden, zou bevrijden van de last van de duivel. Hij heeft onnoemelijk veel smaad geleden, ja hem spuugde ze in het gezicht, opdat wij bij God niet te schande zouden zijn. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht zouden worden vrijgesproken. Misschien sta je al voor Gods rechterstoel deze week. Maar als je mag weten te geloven in de Jezus Christus, dan zul je die vrijspraak horen, die heb je hier al gehoord op aarde. Maar dan zul je hem daar horen, uit de mond van God. Kan je het geloven, gemeente? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. U ook, jou ook, jij ook. Nog één keer. In zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger En zijn zweet werd als grote druppelen bloed die op de aarde afloopt. En dan komt hij bij zijn kinderen, dan komt hij bij zijn discipelen en dan slapen ze. En dan moet u kijken wat de Heer hier zegt. De Heer, ze gaat niet schelden op die discipelen. Van kun je nou niet wakker blijven? Zie je niet hoe moeilijk ik het heb? Weet je wat er staat? Hij vond ze slapende van droefheid. Dat kun je ook vertalen met pijn en lijden. Ze hebben, de Heer, vergoeilijk het haast nog dat die mensen in slaap zijn gevallen. Vind je het niet mooi dat de Heer dat doet? Petrus en Johannes, ze wilden wel voor de Heer Jezus sterven. Ze kunnen geen eens wakker blijven voor de Heer Jezus. Dat pijn, dat lijden is zo zwaar. Ze houden het niet wakker. Wat slaapt gij? Sta op en bid dat gij niet in verzoeking komt. De Heer benoemt het falen wel. Hoort u het ook, gemeente? Niet slapen, bidden. Wakker worden. En dan staat Lucas zegt ineens dat het een paar keer gebeurd is. Het is een paar keer gebeurd. De anderen schrijven dat. Lucas schrijft, en als hij nog sprak, dan komt die schade er al. Met die andere discipel, weet u wel? Die de Heer Jezus wilde verraden. Die komt hem verraden met een kus. En wij maar bidden, toch? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Of bidt u niet? Dan weet de duivel u te vinden, gemeente. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Het gebed dat de Heer Jezus ons geleerd heeft. Amen. Jezus' volgelingen zullen de heerlijkheid van Jezus zien. Het volgende tijdsmoment. 6000 jaar later, na de schepping. 2000 jaar later, na Christus. 2021. Nu dus. We volgen de Heer Jezus naar het kruis. U die hier niet heet of koud van wordt. U die het wel best vindt. Ik waarschuw je met de woorden van de Heer Jezus. Als hij naar zijn sterven loopt. Met het kruis op zijn rug. Die mensen die lopen achter de Heer Jezus aan te huilen. En dan draait de Heer Jezus zich om. Gij dochters van Jeruzalem. Hou eens op met huilen. Ween niet over mij. Huil maar over jezelf. Weent over uzelf en over je kinderen. Er komen dagen wanneer men zeggen zal zalig zijn de onvruchtbare. Zalig zijn die mensen die niet gebaard hebben. Die geen kindje aan de borst hebben gehad. En dan zullen ze zeggen, zegt de Heer Jezus. Bergen, val op ons. Heuvelen, bedekt ons. Niemand waarschuwt zoveel als de Heer Jezus. Niemand spreekt zoveel over zijn vader als de Heer Jezus. En over de liefde van God. Maar hij zegt dit ook. Laten we dat nooit vergeten. En dan voegt de Heer Jezus er iets aan toe. Als zij dit aan het groene houden, zegt hij. Ik ben het levende hout. Wat zal er aan het dorre geschieden? En we horen Robert Murray McChane, wachtwoord van de vormers, zingen. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. En ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten. Zijn beker gevuld. Dat ik zelf door mijn zonde zo die doornkroon had gevlochten en op het hoofd van de Heer Jezus had gezet. Waarom zegt de Heer Jezus dit? De Heer Jezus zegt als mijn vader, als God zijn eigen zoon zo straft. Als hij dat nou nodig vindt voor de vergeving van de zonde. En je hebt hem niet nodig. Wat moet je dan? Nou, vlucht van de toekomende toren. Waarheen? Naar de Vader, naar de Zoon, daar, naar de Heer Jezus Christus, naar die Vader van de verloren Zoon. Volgens mij heb je er vanmorgen over horen preken. Daar moet je heen vluchten. Naar de voet van het kruis. En we horen de Heer Jezus roepen, Matthäus 11, kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Bevreesd zijn, ik zal u rust geven. Waar moet je heen? Met je vrees en je angst? En je zonde, hier naar de Heer Jezus. Kom, herwaarts naar mij. Hoort u wat er volgt? Ik zal u rust geven. Niet van misschien, nou ja, als ik, dan mogen een paar mensen zalig worden en misschien bent u een van die mensen. Nee, dat staat er niet. En ik zal u rust geven. Als je vlucht tot de Heer Jezus Christus, zal hij je rust geven. Daar moet je heen. Met Tjenne, toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft me gered. Niet zeggen, ik kan niet vluchten. Dan ga je me heel hard roepen. Dan komt de goede herder je wel halen. Toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Bevrijd van de zonde, zalig tot in eeuwigheid. Het laatste tijdmoment. Het jaar vraagteken. Openbaringen 1. Ziet, Hij komt op de wolken. En alle oog zal Hem zien. U zult Hem zien, ik zal Hem zien. Ook degenen die Hem doorstoken hebben. Ook die mensen die zo vloeken. En die mensen die denken dat de Heer Jezus niet bestaat. Ze zullen Hem zien. De Heer Jezus komt eraan. Johannes ziet het op Patmos. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem te geven. Wat? Te eten van de boom des levens. Dat was toch die boom in het paradijs? Dat was toch die boom waar die gerub stonden met dat zwaard? Ja, die boom. We komen in de derde hof. We weten niet veel van die boom. Maar na de zondeval mocht de mens niet meer bij die boom komen. Genesis 3. En hij dreef de mens uit en stelde Gerubim tegen het oosten van de hof van Eden. En een vlammend zwaard in de hand om te bewaren de weg van de boom des levens. En nu komt die boom weer terug. Nu lezen we dat God de mens terugbrengt in de hof. De zonde vergeven door het geloof in de Heer Jezus Christus. 3 keer. God bracht Adam in het paradijs. In de hof. Met Eva zonder zonde. En toen zondigden ze. God brengt de tweede Adam in de hof van Gethsemane. Ook zonder zonde. En dan krijgt hij de zonde op zijn schouders. En dan wordt hij gestraft voor de zonde van Adam. En van ons. En dan de derde keer. God brengt zijn kinderen, die zonder zonde zijn door het bloed van de Heer Jezus, in de hof. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde. En we horen het uit Gods mond. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens. Die in het midden van het paradijs Gods is. Die er brengt als het ware die mensen zo bij die boom terug. Geen engel met een zwaard in zijn hand die ze tegenhoudt. We denken aan het leven. Kijk, die andere boom in de hof in het paradijs waar hem van te eten. Maar deze boom is voor het eeuwige leven. Deze boom die wijst op de gemeenschap met de Here. Het ware leven. In natuurlijke en geestelijke zin. Wortelend in de gemeenschap met God tot in eeuwigheid bij de Here. De kanttekenaren schrijven. Een teken van het eeuwige leven. Hemelse onsterfelijkheid. Eeuwig bij de Here. Het nieuwe paradijs hersteld. Openbaring 22. Johannes schrijft het en ziet het. En hij toonde mij een zuivere rivier. Van het water van het leven. Klaar als kristal. Voortkomend uit de troon Gods. En des lams. Dat geslachte lam. Aan het kruis. Jezus Christus. Die rivier. Net als bij het eerste paradijs. En dan die boom des levens die daarnaast staat. Brengen de vruchten voort, iedere maand, gevende zijn vrucht. En de bladeren van die boom waren tot genezing der heidenen. God voltooit zijn werk. Daarom leidt de Heer Jezus zo zwaar in Gethsemane, opdat mensen die in hem geloven, bij die boom, dus levend zullen komen, samen met de Heer. Wat een troostgemeente. Zijn kinderen komen in dat hemelhof, in het nieuwe paradijs, alleen uit genade. McChane, nu ken ik de waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is, nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf, nu neemt mij geen duivel, geen Satan de zegenkroon af, nu reis ik getroost onder het heiligend kruis, waarheen? Naar het erfdeel daarboven, in het vaderlijk huis, mijn Jezus geleidt me, door de aardse woestijn, gestorven voor mij, zal mijn zwanenzang zijn. Wat een wonder. Amen. En wij gaan zingen, gemeente. 116 vers 3. Zou u deze God niet bidden en lief hebben? O Heer, o werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, wat een kort gebed trouwens, hè. O werd mijn ziel door u gered. Nou, je hoeft niet zo lang gebed te bidden. Heere, ontferm u over mij. Toen hoorde God, Hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. 116 vers 3. Heer en dank. Heere, u ontfermt zich op het gebed. We hebben het gezongen en het is waarheid. En u ontfermt zich over zondaren. We hebben het gehoord en gelezen. Hoe uw Zoon, de Heer Jezus Christus, liet lijden en sterven, opdat wij behouden worden. Opdat wij die weg niet hoeven te gaan. Opdat wij, Heer, aan uw hand teruggebracht zullen worden bij de boom des levens. Wat een wonder, Heere, dat u zo omziet naar zondaren. Dat u zo omgaat met de zonde. Heere, dat u dat straft aan uw eigen Zoon, omdat wij dat niet anders kunnen. En we u zo nodig hebben. O Heere, grijp ons in het hart. Geef dat we het niet naast ons neerleggen. Wees met alle jonge mensen, de kinderen in de kerk en de ouders en de anderen thuis. Mogen zien op u, op dat kruis, op de Heer Jezus Christus, uw Zoon. O Heere, geef dat we niet doorleven zonder u. Maar dat we u zoeken tot u vinden. Dat we zo met onze angst en vrees en zonde tot u vluchten. Terechtkomen, Heer, aan uw voeten. En dat we het zeggen, we laten u niet gaan, totdat u ons zegent. En u zult het zegenen. Heer, u zult de zonde vergeven. Want u bent zo barmhartig en genadig. Wij begrijpen dat geen eens. Het is dat u het in uw eigen woord zegt. En nu mogen we het geloven. Wees met een ieder in de kerk en thuis. O Heere, wil met deze gemeente zijn. Met de mannenbroeders van bestuur. En onze broeder predikant die hier zo ze steun mag geven. Wil met deze gemeente zijn, Heere. Met een ieder die iets doet in de gemeente. Wil bekeren, wil een ieder bekeren. En als we u mogen kennen. Heere, geef ons dan die vreugde in het hart. En dat we mogen getuigen tegen anderen van hoe groot u bent en wie u bent en wat u doen wilt. Heer, wees met ons in deze nieuwe week die we zijn ingegaan. Help ons met school en werk, in het gezin en daarbuiten, in de kerk en alles wat we doen mogen. Heer, mogen maar achter u aankomen, ook in het normale. Als die pelgrim op weg naar het hemels Jeruzalem, wetend dat u zorgt voor uw kinderen, ga zo met ons. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang, Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En wat er verder volgt. 73, vers 12. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heer. De Heer zegen u en hij behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over u licht en hij zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen. God zegen. God zegen.